Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, tweede voor het bouwfonds. De dankdagcollecte heeft tot nu toe opgebracht ruim 17.000 euro. Daar heeft de Heere voor gezorgd. Donderdagavond zal de eerste bijbellezing worden gehouden in ons kerkgebouw om 19:30. Deze week worden de kopijen voor het nieuwe kerkblad weer verwacht en ik wil u erop wijzen dat het komende kerkblad voor 6 weken zal verschijnen. Dus een wat langere periode. Dit zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 103, het eerste vers. Looft, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. 103, het eerste vers. En diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij Psalm 66, het 6e vers. Door 's hoogsten armt geweld onttogen, zal ik, genoopt tot dankbaarheid, verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Wat er verder volgt, Psalm 66, vers 6. Daarna lezen wij verder in het boek Esther, de versen 18, hoofdstuk 9, de versen 18 tot en met 32. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 66, vers 6, en daarna lezen wij Esther 9, de versen 18 tot en met 32.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Esther 9, te beginnen bij vers 18. En de Joden die te Susan waren, vergaderden op de 13e zelve en op de 14e dezelfde, en zij rusten op de 15e dezelfde, en zij maakten dezelfde een dag der maaltijden en der vreugde. Daarom maakten de Joden van de dorpen die in de dorpsteden woonden, den 14e dag der maand Adar, der vreugde maaltijden en een vrolijke dag en der zending van delen aan elkander. En Mordechai beschreef deze geschiedenissen en hij zond brieven aan al de Joden die in al de landpalen van de koning Ahasveros waren, die nabij en die verre waren, om over hen te bevestigen dat zij zouden onderhouden den 14e de dag de maand Adar en de 15e dag derzelfde, in alf en in ieder jaar, na de dagen in de welke de Joden tot rust gekomen waren van hun vijanden, en de maand die hun veranderd was van droefenis in blijdschap en van rouw in een vrolijke dag, dat zij dezelfde dagen maken zouden tot dagen der maaltijden en der vreugde, en der zending van delen aan elkander, en der gaven aan de armen. En de Joden namen aan te doen wat zij begonnen hadden, en wat Mordechai aan hen geschreven had, omdat Haman, de zoon van Hammedatta de Agiet, alle Joden vijanden tegen de Joden gedacht had hen om te brengen, en dat hij het pur, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar als hij door den koning gekomen was, heeft hij door de brieven bevolen dat zijn boze gedachten die hij gedacht had over de Joden op zijn hoofd zou wederkeren. En men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men de dagen Purim, van de naam van het pur, hierom vanwege al de woorden van den brief en hetgeen zij zichzelf daarvan gezien hadden en wat tot hen overkomen was, bevestigden de Joden en namen op zich en op hun zaad en op allen die zich tot hen vervoegden zouden, dat men het niet overtrade, dat zij deze twee dagen zouden houden, naar het voorschrift derzelve en naar de bestemde tijd derzelve, en allen en in ieder jaar, dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap en elke stad, en dat ze deze dagen van Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden, en dat de gedachtenis derzelve geen einde nemen zou bij hun zaad. Daarom schreef de koningin Esther, de dochter van Abigail, en Mordechai de Jood, met alle macht om deze brief van Purim den tweede male te bevestigen. En hij zond brieven aan al de Joden in de 127 landschappen des koninkrijks van Ahasveros, met woorden van vrede en trouw, dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had, en Esther de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken van het vasten en hun liedergeroep. En het bevel van Esther bevestigde de geschiedenissen van deze Purim, en het werd in een boek geschreven.
Het uitgangspunt voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Esther 9 vers 31. Esther 9 vers 31, waar wij het woord van God lezen, dat zij deze dagen van Purim bevestigen zouden op hun bestemde tijden, gelijk als Mordechai de Jood over hen bevestigd had, en Esther de koningin, en gelijk als zij het bevestigd hadden voor zichzelf en voor hun zaad, de zaken van het vasten en hun liedergeroep. vragen wij nu eerst de zegen van de Heere over de bediening van het woord en het sacrament. En in ons gebed willen wij voorbeden en dankzegging doen voor broeder Van Apelo, die in het revalidatiecentrum De Vogellanden is opgenomen. Broeder Post mocht weer uit het ziekenhuis thuiskomen. We willen ook bidden voor zuster Poot Kooi, die weer terug mocht keren in Zeewende, maar haar toestand is zorgelijk. Broeder Polinder mocht door de hernia-operatie heen komen en mocht ook weer thuiskomen. En deze week zal zuster Junte Vosselman worden opgenomen in De Voort voor revalidatie. Laat ons bidden. Heren, zo komen we op deze zondagmorgen weer samen rondom uw woord. Hier in dit kerkgebouw en ook als we thuis mee mogen luisteren. Weer is er een week voorbij gegaan. En u hebt ons van dag tot dag en van uur tot uur willen dragen en sparen, ja ook willen verdragen. En laat het voor ons een wonder mogen zijn dat we hier mogen zijn. Want ook in de achterliggende tijd hebt u ons weer overladen met uw gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteiten dan niet met eerbied prijzen? En elke keer worden we er weer voor opgeroepen, Heren, om u ootmoedig dank te betuigen voor alles wat we elke dag krijgen. En dat dat ook in het diepe besef mag zijn dat wij alles wat wij krijgen verzondigd hebben, want wij zijn zondaren. En ook als we de week weer terugzien die achter ons ligt, in het licht van de heilige wet die ons is voorgehouden, dan kunnen we niet verder komen als zondaren die dagelijks struikelen in velen, met onze woorden, met onze gedachten, met onze daden, met onze begeerten. En Heren, en bij dat alles wat wij aan zonde, aan overtredingen van uw heilige wet doen, is er ook zoveel wat wij nagelaten hebben, wat we hadden moeten doen. O Heren, dan is het niet anders, we hebben schuld met schuld vermeerderd. En laat het in dat licht een wonder zijn dat u ons elke dag verzorgt. Dat u ons elke dag geeft wat nodig is. Ja, laat het een wonder mogen zijn dat wij ook deze dag onder uw woord mogen zijn. En nu gaan wij luisteren, Heren, naar een van de feesten die het oude Israël heeft gevierd. Al was het geen inzetting van uzelf geweest. Maar hebben Esther en Mordechai de noodzaken van leren inzien, het Purimfeest. En toch zullen wij vanmorgen horen dat er ook in dit feest onderwijs ligt opgesloten voor ons vandaag. En wilt u eens zo in onze harten gaan werken, Heren, en dat we mogen gaan verstaan en dat we het mogen beleven om eens Purimfeest te houden. Het feest van de overwinning in de strijd. Het feest van de ondergang van de vijanden van u en uw kerk. Ja, om dan ootmoedig neer te knielen voor u. En u ootmoedig dank te betuigen voor alles wat u hebt gegeven. Ja, Heren, dat we ook de diepe betekenis van het Purimfeest mogen gaan verstaan. Want Haman had het lot geworpen. Dat was aanvankelijk het lot des doods. En dat heeft ons allemaal ook getroffen, Heren, vanwege de zonde. Want u hebt het gezegd, de ziel die zondigt, die moet sterven. Wat een ontzaglijke werkelijkheid, Heren. Ontdek ons er toch aan, voordat het eeuwig te laat is. En dat het nood mag worden, want er moet een wonder in dit leven gebeuren. Er moet een lotswending plaatsvinden. Dat het lot des doods wordt opgeheven. En dat we door uw geest en door uw woord onderwezen mogen worden, dat er een weg der verlossing is. En als we daar iets van mogen leren kennen, als we iets mogen leren kennen van het verlost worden door het bloed van Christus, dan wilt gij degene die u vrezen ook wel eens terugleiden. Na die tijd, ach het was geen tijd, waar dat begonnen is, dat is in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Waar ook het lot viel. Waar ook het pur is gevallen op degene die zalig worden. En wat is dan een wonder, Heren, dat er een uitverkiezing is, dat er een welbehagen is, dat het nog mogelijk is om zalig te worden. Laat dat hoop en verwachting geven bij degenen die niet tot die zekerheid zijn gekomen en dat ze genade hebben gevonden in uw ogen. Laat dat ook eens een aansporing zijn voor de onbekeerden, dat ze nog bekeerd kunnen worden vanwege het welbehagen. Ja, Heren, dat het is een eenvoudigheid gaan vragen, Heren, mag het lot ook op mij geworpen zijn. Dat ik ook bij die kerk mag horen die zalig zal worden. om in die weg eens Purimfeest te houden. Wilt u dan zo in ons midden zijn, Heere, in het luisteren en in het spreken? En is het ook een bijzondere dienst, Heere, dat ook een klein kind van de gemeente gedoopt zal worden, dat u uw heilige namen gaat verbinden aan de naam van Willem, die op grond van uw woord in zonde ontvangen en geboren is, aan allerhande ellende die aan de verdoemenis onderworpen is, maar dat u zich over dit kleine kind wil heenbuigen en het wil onderstrepen dat u het beloofd heeft dat zondige mensen kinderen zalig kunnen worden door het bloed van Christus. En dan dragen we de ouders aan u op, Heere, die geroepen zijn om straks hun ja-woord waar te maken, om dit kind op te voeden in de vreze des Heeren. Dat kunnen ze niet, Heere, maar wilt u ze daarbij de kracht en de wijsheid geven. En dat bidden we tegelijkertijd voor alle ouders in ons midden. Zie in gunst op hen van boven, wanneer wij geroepen worden kinderen op te voeden in de vreze des Heeren. Gedenk ook anderen in het midden van de gemeente die in blijde verwachting mogen zijn. Geef dat het goed mag blijven gaan en dat op uw tijd en wijze het kind geboren mag worden. En tegelijkertijd bidden we ook voor diegenen die geen kinderen hebben. En u weet wat dat ook betekent. Ook in een uur als de heilige doop weer wordt bediend, wilt u ze daarin sterken, Heere. We dragen zo elkaar aan u op met alle zorgen en noden die er zijn. Gedenk de bedroefden in ons midden, de zieken, de langdurig zieken, de ernstig zieken, wilt u zich over hen ontfermen. We dragen Aart van Apelo aan u op, die in Vogellanden werd opgenomen. Heere, wilt u geven dat het revalideren gezegend mag worden? Wat hebt u tot hiertoe veel gedaan, Heere? Wat is het een wonder dat hij mag zijn zoals het is, hoewel het soms ook niet meevalt, Heere. Maar wilt u alstublieft verder met hem optrekken en dat deze behandeling gezegend mag worden? Hartelijk dank ook dat broeder Post dit thuis mocht komen uit het ziekenhuis, dat u hem nog hebt willen dragen en sparen, dat u ook weer in ons midden mag zijn, dat ik klein mag worden onder de weldaden van u. En dat u ook mag zien dat er nog veel meer te verkrijgen is dan dit. En dat wilt u uit louter genade ook schenken, Heere. Ook zuster Poot dragen we aan u op. Vanwege een longontsteking moest in het ziekenhuis worden opgenomen, maar er is meer aan de hand, dat weet u. Mogelijk is er iets aan haar gal. Ze ziet zo geel en is zo ziek. Ze ligt op bed, weer terug in Zeewende. Maar wilt u zich over haar ontfermen? We weten ook niet hoe lang zij nog leven zal. Maar als het uur van de dood komt, zou u zich dan bijzonder over haar willen ontfermen en wilt u geven dat ze bereid mag zijn om u te ontmoeten. U hebt ook Martijn Polinder door de operatie heen willen leiden, dat hij ook klein mag zijn onder de weldaden. Hij zag er zo tegenop. Hij was angstig, maar hij heeft toch de operatie mogen doorstaan en mag weer thuis zijn. Wilt u verder met hem optrekken en dat ook deze weg aan zijn hart geheiligd mag worden? Breid ook uw vleugelen uit over dit gezin, Heere. En wilt u wonderen doen, opdat uw koninkrijk uitgebreid mag worden? We dragen ook onze oude zuster Junte Vosselman aan u op. Nu moet ze op haar oude leeftijd nog opgenomen worden in de voort, om te revalideren. U weet, Heere, wat dat voor haar betekent. Wilt u met haar gaan, Heere, want u bent aan tijd nog plaatsgebonden. En zoudt u haar geroep willen horen en zoudt u haar genade willen geven? Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. Gaan wij nu over tot de bediening van de heilige doop. En we gaan eerst luisteren naar het onderwijs wat de kerk van de reformatie ons gegeven heeft in het doopsformulier. De hoofdzonde betekent de samenvatting van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren worden en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen, opdat wij vermaand, dat betekent onderwezen worden, een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus, Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbonden genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in Zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van Zijn dood en van Zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook opnieuw van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoede en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en daarmee ook tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, zoals we dat vinden in Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadiglijk wil aanzien, en door uw Heilige Geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met Hem in zijn dood begraven worden, en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis Hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat dit leven het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ouders, mag ik u verzoeken te gaan staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat u al zo gezind zijt, zult u van uwentwegen hierop ongeveinslijk antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeenten behoren gedoopt te wezen? Ten tweede, of u de leer, die in het Oude en het Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of u niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader, dokter, wat is daarop uw antwoord? Moeder, dokter. Het woord van God wat ik mee wil geven, kunnen jullie vinden in Ezechiël 20 en daarvan het 37e vers. Ezechiël 20 vers 37, ook in het licht van de prediking van deze morgen, waar wij de Heere horen zeggen, de belofte en ik zal uw lieden onder de roede doen doorgaan en ik zal u brengen onder de band des verbonds. Wanneer Ezechiël dit schrijft, Filippe Joannie, dan laat hij de Heere spreken. En in deze woorden komt iets terug uit de wetgeving van Mozes. En we weten dat de Heer in zijn wet geboden had dat het tiende deel van alles wat we van de Heere krijgen voor de Heere is. En dat gold alles wat het volk Israël kreeg. Dat gold ook het vee. En met name dat komt in deze tekst naar voren. Het beeld van een herder die een kudde heeft. En hij mag weten dat al die schapen en die lammetjes, dat hij die van de Heere heeft gekregen. Als een gave. Maar de herder is zich ook bewust dat het tiende deel voor de Heere is. Daar heeft de Heer recht op. En hoe ging een herder dan te werk om dat geschenk aan de Heere te geven? Stel het je maar zo voor dat hij bij de deur van de stal stond en er kwam één schaapje tegelijk naar binnen. En dan stond hij zelf bij de deur van de stal. En dan had hij een staf in zijn hand. En die staf, die wordt in onze tekst een roede genoemd. Een stok. En dan liet hij de schapen onder de stok één voor één doorgaan. Onder de roede. En elke keer als het tiende schaap onder die stok doorging, kreeg dat beest een teken. Want dat was voor de Heere. En dan zegt de Heere, zoals dat schaap nu onder die roede is doorgegaan, onder die stok, zo komt het erop aan dat ik u zal brengen onder de band van het verbond. En in zekere zin gebeurt dat uitwendig met jullie Willem. Hij krijgt een teken. En te midden van zoveel kinderen in deze wereld wordt jullie Willem al apart gezet, net als alle kinderen in het midden van de gemeente. Maar het is niet genoeg. Dat weten jullie. De waarachtige bekering is nodig. Het moet komen tot een beleven van datgene wat de Heer in zijn verbond openbaart. En wat zou het nou een wonder zijn, als datgene wat Willem uitwendig mag ontvangen, dat hij uitwendig als het ware onder zo'n stok doorgaat, onder het water van de doop doorgaat, en apart wordt gezet dat hij het mag gaan beleven, geestelijk, wat dat wil zeggen, dat hij wezenlijk, echt, door het wonder van de wedergeboorte, een kind des verbonds mag worden. Opdat jullie kleine Willem in zijn leven zou mogen gaan beleven. Ik was van eeuwigheid al onder de band des verbonds gebracht, omdat God mij lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Wat een werk, hè, Filip Joni, om te worstelen voor Gods genadetroon, voor jezelf en voor je kind, of deze belofte waar mag zijn. En ik zal u lieden onder de roede doen doorgaan, en ik zal u brengen onder de band des verbonds. We gaan ter voorbereiding van de doop zingen van dat verbond uit Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Daarna zullen wij Willem dopen, en na de doopsbediening zingen wij voor zover staande Psalm 134, vers 3. Des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Amen.
Thank you.
Eindigen wij deze doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoegd worden, en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vroomlijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en dan gaan wij samen zingen uit Psalm 77, de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. 77, vers 7 en 8. het amen van de preek zingen wij Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, 43, het vierde vers. Geliefde gemeente, onder de 12 kleine profeten heeft ook de profeet Nahum een plaats gekregen in het Oude Testament. En Nahum heeft een hele mooie betekenis, jongens en meisjes. Nahum betekent trooster of de getrooste. En door Gods genade mag hij zijn naam eer aandoen. Want hij heeft met name in het kleine boekje van hem, de kleine profetie, woorden van troost gesproken voor het volk dat in de ballingschap was, met name tot Juda in het tweestammenrijk. O ja, Juda bevindt zich nog in de ballingschap als hij zijn profetie gaat schrijven. Maar de tijd nadert dat God verlossing gaat geven en dat ook het tweestammenrijk verlost zal worden door de krachtige hand van God en weer terug mag keren in het beloofde land. En toen heeft Nahum, voordat hij zijn profetie ging schrijven, een visioen gehad van God. En in dat visioen zag hij als het ware het volk Israël liggen daar in de ballingschap, omgeven door bergen. En toen zag hij dat er iemand over die bergen heen kwam. Misschien wel op een paard. En die riep iets tot het volk in de ballingschap. Hij bracht een goede boodschap, zo hoorde Nahum in zijn visioen. Hij zou vrede verkondigen. Dus dat betekent bevrijding voor Juda. En tegelijkertijd de ondergang van de vijanden van Juda. Ja, Nahum die mag het volk toeroepen, houd moed. Er zal verlossing komen, nog even, en de vijanden worden verdelgd, en u mag terug naar het beloofde land. En als Nahum van dat visioen geschreven heeft en deze troostwoorden zwart op wit heeft gezet, dan komt hij met een bevel, een zeer gepast bevel. Dan roept hij het volk van Juda op, vier uw vier dagen, o Juda. En betaalt uw geloften, want de Belialsman, dat is een woord wat de vijanden wil aanduiden, zal voortaan niet meer door u doorgaan, want hij is gans uitgeroeid. Met andere woorden, Juda, straks komt de Heere, en hij zal u bevrijden. En als u straks bevrijd mag zijn, zul je dan de daden des Heeren niet vergeten? Viert uw vier dagen, want de Heere is dat zo waard. En weet u wie daar ook van doordrongen waren? Esther en Mordechai. God had hen bevrijd van die afschuwelijke moordaanslag van Haman. En is er dan niet alle reden voor het volk der Joden om de Heere daarvoor te danken? En vandaar dat er een feest wordt ingesteld, om de daden des Heren te gedenken, het Purimfeest. Een feest dat wij weliswaar niet meer kennen, maar wel een feest, zo zullen wij gaan horen, waarin lessen liggen opgesloten. Lessen ook voor het geloofsleven. We schrijven als thema boven de preek het Purimfeest. En we staan stil bij drie gedachten. De instelling van dit feest, de viering van dit feest en het evenwicht in dit feest. Het Purimfeest, de instelling van dit feest, de viering van het feest en het evenwicht in dit feest. De strijd is gestreden. Op de 13e van de maand Adar waren er toch nog vijanden, zo hebben wij gehoord, die het volk Israël gingen aanvallen. Maar in de kracht des Heren mochten de Joden tegenstand bieden en zij kregen de overwinning. Het was zelfs op de burcht Susan nog een dag nodig om te strijden. En koningin Esther heeft dat doorzien. En daarom heeft zij gevraagd aan de koning of er ook op de 14e van de maand Adar met naam op de burcht Susan nog gestreden mocht worden. En Esther heeft het goed aangevoeld, want zelfs die andere dag waren er nog 300 vijanden die het erop waagden om Joden aan te vallen. Maar ook op die tweede dag heeft de Heere de overwinning gegeven. Gehoorzaam had het volk zich gehouden aan de wet die Mordechai had laten uitvaardigen, ondertekend door Ahasveros. Alleen degenen die aanvielen, die werden gedood. En wie niet aanviel, werd met rust gelaten. En toch valt mij iets op in deze geschiedenissen, want in die wet van Mordechai had Mordechai niet alleen laten opschrijven dat je de vijand mocht doden die op je aankwam, maar ze mochten ook hun buit roven. Dus de bezittingen mochten ze tot hun eigendom nemen. U kunt het vinden in Esther 8, vers 11. Maar als je Esther 9 gaat lezen en rustig door gaat lezen, dan kom je daar tot drie keer toe de uitdrukking tegen, maar zij sloegen hun hand niet aan de roof. Hoe kwam dat? Nou, gemeente, in die strijd, wat ten diepste een strijd van God was, daar lag iets van Gods heiligheid over die strijd. Er lag ook iets van Gods heiligheid over zijn volk. En vanwege die heiligheid wilde het volk niets meer hebben van die vijanden. Ja, gemeente, dat is toch herkenbaar in het geloofsleven. Want die vijanden die wij tegenkomen in het boek Esther, die symboliseren toch de doodsvijanden van Gods volk. En is het niet zo dat als de Heere begint te werken in je leven en je krijgt zo'n hartelijke liefde tot de Heere en zijn dienst, tot alles wat van de Heere is, dat datgene wat vroeger een lust was, de zonde, wordt dan een last? En daarom als de Heere in je begint te werken en je krijgt liefde tot de Heere, dan wil je niets meer te maken hebben met je doodsvijanden, al heb je er nog wel veel last van en veel last van hebben, maar ten diepste wil je er ook niets, maar dan ook niets meer mee te maken hebben. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Oh, dan kunnen je de zonden gestolen worden. Dan kan de wereld met zijn genieting je gestolen worden. Het gaat je in zulke momenten om één ding, dat God maar aan zijn eer mag komen. Zo streed het volk Israël tegen de vijanden. En zij mochten in de kracht des Heren de overwinning behalen. En toen gaf de Heere rust. Ja, zo doet de Heere dat altijd. Hij geeft bij tijden rust naar de strijd. En in die rust was het goed, gemeente, u kunt het lezen, er was blijdschap, men zocht elkaar op, er werden maaltijden geregeld, men had gemeenschap met elkaar aan die maaltijden. Wat we hier in Esther 9 zien, daar zien we eigenlijk al een voorspel van datgene wat Gods geest straks gaat werken op de Pinksterdag, als zijn geest is uitgestort en wat zichtbaar wordt in de eerste christengemeente. Ze waren bijeen. En ze hadden alle dingen gemeen. Rijken deelden hun gaven uit aan de armen. En de Heere schonk rust en vrede. En in de verschillende landschappen van het grote rijk van Ahasveros vond die blijdschap en die maaltijden en die rust al plaats op de 15e of op de 14e van de dag van de maand Adar. Maar op de burcht Susan hebben ze op die dag nog gestreden, dus werd de dag van rust en blijdschap en maaltijden nog een dag later. En als Mordechai nou hoort wat er spontaan bij het volk opkomt, nadat ze de overwinning hebben behaald in de strijd, dan pakt hij zijn pen en hij gaat schrijven. Hij gaat de geschiedenissen beschrijven. Hij gaat beschrijven wat er gebeurd is en hij gaat beschrijven wat er op dit moment gebeurt. En terwijl hij aan het schrijven is, wordt hij ervan doordrongen dat dit niet vergeten mag worden. Er moet een dag komen, ja zelfs twee dagen komen, waarop de daden des Heren herdacht moeten worden. En daarom gaat hij niet alleen de geschiedenissen beschrijven, maar hij gaat ook brieven schrijven. Er zal een feestdag komen. Nee, niet een feestdag die de Heere heeft ingesteld. Hij heeft niet de opdracht van de Heere gekregen, zoals we dat ook in de wetten van Mozes vinden, dat het paasfeest gevierd moest worden en dat het pinksterfeest gevierd moest worden. Maar toch, vanwege de grote daden des Heeren en de overwinning die de Heere gaf, werden Mordechai en Esther ervan doordrongen dat er een dag moest komen, een feestdag, om de grote daden des Heeren maar niet te vergeten. En daarom gaat Mordechai die brieven schrijven, dit keer alleen gericht aan het volk der Joden, want het volk der Joden was verlost. En wat vinden we in die brieven dan? Dat elk jaar op de 14e en de 15e van de maand Adar, dus 2 dagen, er een gedenkdag zal zijn. En waaraan moet het volk dan denken? Waar ligt nu precies het punt? Dat kunnen we afleiden uit de naam van dit feest. Want dit feest krijgt de naam Purimfeest. En we kunnen vanuit vers 26 het begin opmaken waarom dat dit feest deze naam krijgt. Aan het begin van vers 26 lees ik, daarom noemt men die dagen Purim, van de naam van dat pur. De naam van dit feest is dus ontleend aan het lot van Haman, dat op de 13e van de maand Nisan werd geworpen, zodat hij te weten zou komen op welke dag het ganse volk der Joden omgebracht moest worden. Pur, dat is het Perzische woord voor lot. Het lot was gevallen op een datum. Dat was de 13e van de maand Adar. Maar indirect was het lot gevallen op het volk der Joden. En wat zei dat lot? Wat zei dat pur? Dat volk mocht niet meer bestaan. Dat volk moest uitgeroeid worden. En in dat volk moest de Christus uitgeroeid worden. Het was een lot des doods. Voor het volk. Maar Haman dacht dat het lot van het geluk was. Maar die vermeende geluksdag, de 13e van de maand Adar van Haman, werd zijn ondergang. En we hebben het wonder gehoord. De Heere heeft het omgekeerd. Wie moest sterven, mocht blijven leven. En wie menen te blijven leven, kwam eeuwig om. Daar lag nu de nadruk bij het Purimfeest, gemeente. Die lag niet in de eerste plaats bij de verlossing van het volk. Ja, dat hoorde er helemaal bij, zeer zeker. Maar de nadruk in het Purimfeest lag op de verdelging van de doodsvijanden. Het ging dus niet zozeer over de bevrijding op zich, maar het ging bij het Purimfeest om de bevrijding waarvan? De doodsvijanden. Dat komt ook zo duidelijk openbaar in vers 24. Waarom moest het Purimfeest worden gevierd? Nu, zegt de schrijver, omdat Haman, de zoon van Hamadata, de Agagiet, aller Joden vijand, tegen de Joden gedacht had hen om te brengen, en dat het pur, dat is het lot, had geworpen om hen te verslaan en om hen om te brengen. Maar God wendde dit lot, gemeente. Niet de Joden kwamen om, maar Haman en zijn volgelingen en zijn zonen. Ja, het liep met Haman en zijn zonen zo laag af, dat ze als vervloekten kwamen te hangen aan de houten galg. Kijk, en dat is voor Mordechai en voor Esther zo'n groot wonder, zo'n grote troost, dit mag niet vergeten worden. En daarom stelden zij het Purimfeest in, een feest van gedenken, gedenken hoe God de vijand overwonnen heeft, een gedenken hoe de Heere kracht gaf aan zijn volk om te strijden tegen de doodsvijanden, die maar niet ophielden om de kerk des Heeren aan te vallen, en dat hij in die strijd de overwinning heeft gegeven. Dat is het Purimfeest, gemeente. En ik zei het net al is het Purimfeest een niet door God ingesteld feest, en kennen wij dat feest als zodanig niet meer, toch mogen degenen die de Heere vrezen wel eens Purimfeest houden. Want dan is het toch geen onbekend feest in het geloofsleven. Ja, dominee, maar wat is dat dan? Wat moet ik me daar dan bij voorstellen, dat als ik de Heere mag liefhebben, dat ik Purimfeest houd? Ik zal u dat uitleggen. Het Purimfeest, dat is een feest dat werd ingesteld na de strijd. Een gedenkdag nadat de Heere de overwinning gaf op de doodsvijanden. En Gods kinderen gaan bij tijden daar iets van beleven, tot hun troost. En weet u waar het meest geschikte plekje is om Purimfeest te houden? Om de daden des Heren te denken dat hij de doodsvijanden totaal heeft overwonnen? Dat is aan het voet van het kruis. Want dat is de enige plaats waar de doodsvijanden het moeten verliezen. Dat is de enige plaats waar de doodsvijanden van Gods kerk niets meer kunnen beginnen. Waarom niet? Omdat ze op de kruisheuvel Golgotha aanvankelijk allemaal door Christus offer overwonnen zijn. En daarom moeten de doodsvijanden, al kunnen ze Gods kinderen nog plagen, toch altijd het verliezen. Daar op de kruisheuvel Golgotha, daar is het zondige vlees, de zonden, de ongerechtigheden, die zijn daar aan het kruis gehecht. Op het kruis van Golgotha heeft de duivel het voor eeuwig moeten verliezen. Op de kruisheuvel Golgotha heeft Christus de wereld overwonnen. Ja, daar mag een kind van God door het geloof Christus aanschouwen. En ziet niet alleen een gekruisigde Christus aan het kruis genageld, maar mag door het geloof in de gekruisigde Christus hun eigen verdorven vlees zien. En als je dat door het geloof mag zien, dan zeg je met Paulus: ik ben met Christus gekruisigd. En als je daar nou weer eens terecht mag komen in de strijdperk van dit leven, kun je Purimfeest houden? Ik zal u eens twee voorbeelden geven van mensen die Purimfeest mochten houden. Ik denk aan Paulus. Paulus die had last van de ergste doodsvijand. Dat was zijn boze, zondige vlees. Dat kreeg hij er niet onder in zijn leven. Dat gaf hem zo'n strijd dat ik Paulus in Romeinen 7 vanuit zijn ellende hoort roepen: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar waar kwam Paulus met deze klacht, met deze strijd nou terecht, gemeente? Dat laat hij duidelijk weten in het vervolg van Romeinen 7. Hij is terechtgekomen aan Jezus' voeten. En weet je wat hij daar uitriep, met het zicht op zijn zaligmaker? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere, die ons de overwinning gegeven heeft. Nou, daar heb je iemand die houdt Purimfeest. Ik denk aan Luther, Die werd een keer vreselijk aangevocht door de duivel. Heb je weer zo'n doodsvijand? En ik kwam op een dag bij Luther op bezoek. En wat deed de duivel toen? Nou jongens en meisjes, hij liet Luther al zijn zonden zien van zijn kinderjaren af. Maar Luther was een mens die door God eerlijk gemaakt was. En hij zei tegen de duivel, u hebt gelijk. Maar vermenigvuldig die zonden maar met 1000, want er zijn er veel meer. Maar toen mocht hij nog iets zeggen. Wat dan? Hij zei tegen de duivel, die aanklager van Luther, maar mijn verlosser heeft ze allemaal voor mij betaald. Toen wist de duivel niks meer te zeggen. Toen moest hij Luther loslaten. En Luther ervaarde rust en vrede in zijn ziel. Toen mocht hij Purimfeest houden. Begrijpt u wat Purimfeest is? Overwinning op de doodsvijanden. En u geeft de Heer dat bij tijden in het geloofsleven. Wanneer hij zijn kinderen in de strijd tegen die doodsvijanden weer eens een zicht geeft op de gekruisigde Christus. En dan zijn dat voorsmaken van het eeuwige Purimfeest wat komt. Dan mag de troost van de wederkomst ook wel eens gezien worden. Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde, dat is Christus, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen zich tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dat is Purimfeest houden. We gaan naar onze tweede gedachte, de viering van het feest. Mordechai heeft bevel gegeven aan zijn volk om het Purimfeest te houden. En tot op vandaag viert het Joodse volk nog steeds het Purimfeest. Kijk maar in uw agenda bij de maand maart. Ik geloof een beetje de laatste week van maart staat het. 2 dagen Purim. Het is een feest dat eigenlijk spontaan bij het volk der Joden is opgekomen. En dat voor Mordechai een aanleiding is geweest samen met Esther om er een wet van te maken. Een opdracht, een bevel om het elk jaar te vieren. En het volk der Joden stond daar met van harte achter. U kunt dat vinden in vers 28 en 29. De Joden bevestigden en namen op zich en op hun zaad en op allen die zich met hen vervoegen zouden dat men het niet overtraden. En dat zij deze 2 dagen zouden houden naar het voorschrift dezelve en naar de bestemde tijd dezelve in alle en ieder jaar. En dat deze dagen gedacht zouden worden en onderhouden in alle en in elk geslacht, elk huisgezin, elk landschap, elke stad. En dat deze dagen van Purim niet zouden overtreden worden onder de Joden. En dat de gedachtenis dezelfde geen einde zouden nemen bij hun zaad. Nou, hoe vierden ze dat Purimfeest dan? Het was een dag van grote blijdschap en van maaltijden. De droefheid was veranderd in blijdschap. De rouw was veranderd in vrolijkheid. En dat was alles het werk van de Heere. En daarom konden de Joden op het Purimfeest van harte zingen, gij hebt mij weeklacht en geschrei, veranderd in een blijde rij, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde om God, opdat mijn eer niet zwijgen, zo klimt uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Ja, de Heer had zijn volk verlost van haar doodsvijanden. Dat was allereerst de reden tot grote blijdschap. De Joden zochten elkaar op. Ze maakten maaltijden klaar en genoten van de gerechten die klaargemaakt waren, om zo tijdens het genieten van die maaltijd met elkaar te spreken, te zingen, te mediteren over de daden des Heren. En hieruit mogen wij ook wel opmaken, gemeente, dat ook wij onze gedenkdagen met gepaste vreugde en met maaltijden mogen vieren. Dan denk ik aan de geboorte van een kind. Wat een blijdschap kan dat niet geven. Daar weten jullie ook van, Filip en Joannie. Ik denk aan een trouwdag, wanneer die mag plaats hebben, een huwelijksjubileum of aan je verjaardag. Die mag je met gepaste vreugde en blijdschap vieren met je familie, met je vrienden. Maar vergeet op zo'n dag niet de naam des Heren te noemen, want het is God die ze u bewees. Ook al liggen er misschien tijden voor die dagen, voor die gedenkdagen, dat er perioden in je leven zijn, dat het heel moeilijk was, dat er geen plaats was voor blijdschap, dat het ene kruis na het andere je werd opgelegd. Maar wat kan het dan toch niet een blijdschap geven, als de Heer gedenkdagen geeft, en dat je op die gedenkdagen ook letterlijk eens eventjes mag rusten van de strijd van het dagelijkse leven. Zo was het ook bij het volk der Joden. De Heere gaf rust, rust na de strijd. U kunt het vinden in vers 22, dat de Joden tot rust waren gekomen van hun vijanden. Rust, die werd genoten aan de maaltijd. En wat kan in dat licht de zondag ook niet met recht een rustdag zijn? Als je op zondag eens een ogenblik mag rusten van al je werken, ook van je boze werken. Om op zondag onder de prediking van het woord te mogen rusten, onder de schaduw van Christus' vleugelen. Gemeente, kent u die momenten? Dat er onder de prediking van het woord rust werd genoten, omdat het woord je eten en je drinken was. Ken je die onvergetelijke momenten in Gods huis, waar je met honger en met dorst naartoe kwam, terwijl er een periode achter je ligt van strijd, dat je niet verder kon komen, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden. En dat de Heere uit genade je eten en drinken gaf in zijn huis. En dat hij vanuit het woordje als het ware een maaltijd toerichtte. Zodat je mocht eten van het brood des levens en mocht drinken van het water des levens. En dat je daarin iets van de vervulling mocht ervaren dat de Heer Jezus gezegd heeft. Zalig zijn degenen die honger en dorsten naar de gerechtigheid en zij zullen verzadigd worden. Wat is het een zegen? Wat is het tot troost? Wat kan het al geen rust geven als je als een rusteloze naar Gods huis bent gekomen en je mag vanuit de prediking die welmenende, lieflijke stem horen. Kom dan toch eens, rusteloze, door onweder voortgedrevene. Kom nou eens herwaarts tot mij, allen die zo vermoeid en belast zijn. Kom dan eens toe, blijf toch niet eens op afstand, want ik heb wat voor u. Ik zal u rust geven. Om eens een ogenblik echt te rusten. Rusten na de strijd en dat het woord voedsel voor je mag zijn. Ja, dat je weer eens kan zingen, hoe groot is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Soms heel letterlijk, als je zijn stem mag horen, als de strijdende kerk de stem van haar liefste mag horen. Ik heb grootelijks begeerd dit paasga met u te eten. Als hij avondmaal met je wil houden, met zijn zwakke volk. En welke rijke maaltijd. Oh, het is heel eenvoudig. Voor de buitenkant stelt het niet veel voor. Een stukje brood en een slokje wijn. Maar als het geloof in je hart erin mee mag komen. Oh, wat wordt dat stukje brood en dat slokje wijn dan toch een rijke maaltijd. Dat je aan de tafel des Heren wel eens mag ervaren. Dat Christus tot je zegt. Mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in u. En geeft dat geen blijdschap, kindersheren in ons midden? Geeft dat bij tijden geen rust en vrede om zo aan zijn tafel te zitten? En dat na die bange tijd en na een bange strijd? Zo waren de Joden bijeen. En er werd ook gemeenschap der heiligen ervaren. Er werd uitgedeeld aan de armen. Voedselpakketten werden samengesteld en uitgedeeld. Er werden gaven gegeven, giften speciaal voor de armen onder hen. En ik zei het net al, het was een voorspel van datgene wat we tegenkomen in de eerste christengemeente in Handelingen 2. En als dat allemaal zo op schrift is gesteld door Mordechai, dan komt Esther. En Esther zegt, Mordechai, er moet toch nog iets bij komen. Zoals je het opgesteld hebt, ik sta er helemaal achter, Mordechai, maar toch mis ik nog iets. En nu wil ik zo graag dat dat ook een plaatsje gaat krijgen in deze wet. En dat het ook een plaatsje gaat krijgen op het Purimfeest. En daarom tenslotte nog iets over het evenwicht in dit feest. Wat wil Esther er dan bij hebben? En dat met alle macht staat er in deze geschiedenis. Dat er op die herdenkingsdag of bij die herdenkingsdag, ik moet het nog duidelijker zeggen, aan die herdenkingsdag vooraf een dag is van vasten en geroep. Wat bedoelt Esther daar nou mee? Esther wil dat het volk niet vergeet in welke weg ze de verlossing hebben gekregen. En het is opvallend dat juist koningin Esther met dit verzoek komt. Was zij het volk niet voorgegaan met vasten en bidden? Toen Hamans moordplan was vastgelegd, zou ze niet 3 dagen en 3 nachten samen met haar kamermeisjes in de eenzaamheid verkeren om tot God te roepen, voordat ze naar de koning zou gaan met de belijdenis, kom ik om, zo kom ik om. En was het ook Esther niet die Mordechai en in Mordechai het volk bevolen had om haar daarin te volgen, om te gaan vasten en bidden? O, het volk was in een grote doodsnood gekomen toen die wet van Haman van kracht was geworden. Dat blijkt ook uit het woordje geroep in vers 31. Dat betekent vanuit het Hebreeuws een schreeuwen om hulp vanwege een zeer grote nood. Esther wil het volk voorhouden, nu heb je wel verlossing gekregen, maar zul je nooit vergeten in welke weg de Heere de verlossing schenkt? Hiermee bracht Esther evenwicht aan in het Purimfeest. En ten diepste is het de zuivere Bijbelse lijn die we ook tegenkomen in de prediking en die ook gekend wordt in het zuiver geestelijke leven. Wat is dat evenwicht dan? Nou, dat is heel eenvoudig het evenwicht van de 3 stukken die geleerd worden op de school van vrije genade. De 3 stukken die nodig zijn gekend te worden Wil je die enige troost in leven en sterven kennen, hoe groot mijn zonden en ellende zijn, en hoe ik van zulke ellende verlost kan worden, en hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Kijk maar naar de geschiedenis van Esther. Wat een ellende was het voor haar niet. Als ik lees in Esther 4, vers 16, ga, vergader al de Joden die te Susan gevonden worden, en vast voor mij, en eet en drink niet de dagen en des nachts niet. Ik en mijn jonge dochters zullen ook alzo vasten, en alzo zal ik tot de koning ingaan, hetwelk niet is naar de wet, wanneer ik dan omkom, kom ik om. En hoe groot was de verlossing? Op de 13e en de 14e van de maand Adar, toen ze door de kracht des Heren mochten overwinnen, en wat was de vrucht? Dankbaarheid, dat tot uiting kwam in die maaltijden, in die vreugde voor en met elkaar, in het zenden van delen aan elkaar, in het zenden van giften aan de armen. En daarom, gemeente, die lessen mogen wij niet vergeten. Kent u ook een evenwichtig geestelijk leven? Wat is dat bijbels? Wat is dat zuiver bijbels? En roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eren. Daar heb je het weer. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? O, wat een diepte van ellende. Maar bij u is vergeving. O, wat een verlossing. Opdat gij gevreesd wordt. Dat is de dankbaarheid. En daarom is het niet alleen nodig om het te kennen, maar is het ook nodig dat het gepredikt wordt. In dat licht worden we ook elke keer weer opgeroepen onszelf te onderzoeken of we op de goede weg zijn. En als het om dat onderzoek gaat, of ik iets ken van die drie stukken, is het eigenlijk elke dag Purimfeest. Dat is een doorgaande les, gemeente. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Kent u dat evenwichtige leven? Zo werkt de Heere dat. En elke keer weer geeft hij daarin onderwijs. Want een rijke les ligt er opgesloten in het Purimfeest. Het feest van het lot. Het lot van Haman. Het lot des doods. Is dat lot ook al in uw hart gevallen? En het lot viel op Jona, staat er in de schrift. Dan word je zo'n schuldige voor God, toch? Maar wat een wonder als de Heer in het lot gaat wenden. En je niet omkomt in de dood. Maar dat je door het bloed van Christus wordt verlost. Onbegrijpelijk wonder. En weet u waar dat uit voortvloeit? Als je dat mag kennen. Als het lot des doods op je gevallen is en je God niets meer ongerijms gaat toeschrijven en je mag uit louter genade op grond van het offer van Christus worden verlost, dat de Heer je wil leiden tot de oorsprong van dit wonder. En is dat niet het lot wat eeuwig gevallen is op de kerk des Heren? Wat voortkomt uit het welbehagen des Heren? Wat zou het een wonder zijn, gemeente, als je de diepte mag leren kennen van de woorden die we Filip en Joni hebben meegegeven. Dat de Heer je onder die roede deed doorgaan. En dat je mag weten dat het lot van eeuwigheid op je gevallen is. En dat de Heer je van eeuwigheid al gebracht had onder de van des verbonds. Weet u, dan kan het wel eens in het hart leven. Waarom was het op mij gemunt? En daar is maar één antwoord op mogelijk. En dat is dit antwoord. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Daar roep je het uit, o zalig lot. O heerlijk pur. En daar zal de eeuwigheid lang genoeg voor zijn. Om God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Mitsgades de Heilige Geest. Als de enige en waarachtige God. Eeuwig te loven en te prijzen. Dat's eeuwig puur in feest houden. Amen. Ons vanmorgen samen onder het hoorbare en zichtbare evangelie. Laat het ons werkzaamheden geven aan uw genadetroon en dat we de diepte van de woorden mogen gaan verstaan, onder die roede doorgegaan en gebracht onder de band des verbonds. Wat een wonder, Heer, dat u dat wil werken in mensenkinderen die alles hebben verzondigd. Zegen dan zo uw woord en wilt u ons vanavond weer samenbrengen om te gaan luisteren waarom dat u, Heer Jezus, begraven werd in de hof van Arimathea. Vergeef het zondige en zegen het uwe, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 16, het derde vers, 16 vers 3. gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.